Ik wil een verhaal houden over de verlichte samenleving. We gaan op 3 mei Wesak vieren. En Wesak is het feest van de geboorte en de verlichting. En het heengaan van de historische Boeddha. En Wesak vieren we ieder jaar met de gezamenlijke Boeddha groepen, andere stromingen in boeddhisme in Groningen. En dit jaar is het thema verlichte samenleving, omdat dat een kernbegrip is in de Shambhala-traditie. En de Shambhala-traditie is de Tibetaanse stroming binnen het boeddhisme, zoals die in het Westen is gebracht. En een belangrijke leraar daarin is Chökyam Trungpa Rinpoche. En hij geeft een toelichting op dat kernbegrip van de verlichte samenleving als volgt. Er is een fundamentele menselijke wijsheid die de problemen van de wereld kan helpen oplossen. Er is een traditie van menselijk krijgerschap die in veel culturen en tijdperken heeft bestaan. Door beoefening van meditatie ontdekken we dat er kracht, goedheid en wijsheid in onze geest te vinden is. En met dit inzicht kunnen we ons moedig in de wereld begeven, met intelligentie en compassie. Dus er wordt een heel duidelijke koppeling gelegd tussen de ontwikkeling en de training van je geest en hoe je je leven inricht en hoe je samenleeft. Verlichte samenleving. En ik zou wat willen vertellen over het levensverhaal van de Boeddha, omdat het begrip verlichting altijd gekoppeld is aan de Boeddha. De historische Boeddha, is gewoon een mens, begon zijn leven als prins. Zo gewoon, misschien ook weer niet, als koningszoon. Siddhartha, Gautama was zijn familienaam uit het geslacht Sakyamuni. En bij zijn geboorte werd voorspeld dat hij een groot koning zou zijn of een grote wijze. En zijn vader hoopte natuurlijk dat zijn zoon hem zou opvolgen en dat hij dus een groot koning zou worden. En in zijn jeugd had hij een heel afgeschermd leven. Op het paleis was alles wat zijn hartje begeert en in zijn latere leven, als de Boeddha zelf vertelde over zijn jeugd, dan vertelde hij daarover dat hij zichzelf een erg verwend kind vond. Hij was geen groot strijder of krijger of blonk niet uit in sport, maar hij kreeg alles wat hij zou willen. En het verhaal gaat dat de goden 3 goddelijke boodschappers stuurden. Want die jonge prins, die wilde ze nu en dan ook wel eens wat anders zien dan het paleis. En die ging soms uit. Hij ging uit samen met een koetsier. En op zo'n tocht, op zo'n uitje, kwamen ze iemand tegen die krom liep met de stok. En heel traag bewoog. En hij vroeg, Siddhartha vroeg aan de koetsier, wat is er met die persoon? Wat is er met die man? En Siddhartha noemde, oh, maar dat is iemand die is oud. Dat hoort bij mensen. Iedereen wordt oud. Siddhartha vroeg, word ik ook oud? Ja, ieder mens wordt oud. Jij wordt ook oud. Dat was de eerste goddelijke boodschapper. Het was de eerste deva die zich vermomd had als iemand die oud is, om de prins te confronteren met dat soort aspecten van menselijk leven. De tweede keer dat ze op stap gingen, kwamen ze iemand tegen die langs de kant van de weg lag. Bleek. Iemand duidelijk met pijn. Dus de prins vroeg van, wat is er met die persoon aan de hand? Nou, zei de koetsier, die persoon is ziek. Ieder mens kan ziek worden. Kan ik ook ziek worden? Ja, ieder mens kan ziek worden. Dat was de tweede goddelijke boodschap. En bij een volgend uitje kwamen ze mensen tegen die met z'n vieren een draagbaar droegen op de schouders met een pakket gewikkeld in doeken. En Siddhartha was nieuwsgierig van, wat is dat? Dat is iemand die overleden is, die ze naar de brandstapel gaan brengen. Ieder mens zal sterven. Zal ik ook sterven? Ja, ieder mens zal sterven. Ouderdom, ziekte, dood zijn ervaringen in een mensenleven die iedereen kan overkomen. En ze heten goddelijke boodschappers, omdat in dat soort moeilijke situaties geleerd kan worden hoe je daarmee om kan gaan. En zo begon het besef bij de prins Siddhartha over aspecten van het leven die hij in dat paleis niet zag, die moeilijk zijn. Eigenlijk waren dat aspecten van het leven die hem op gang brachten om op zoek te gaan naar verlichting. In ieder geval op zoek te gaan naar blijvend geluk, los van omstandigheden. Want oud zijn heeft te maken met de karakteristiek van veranderlijkheid. Als je ouder wordt, verandert je lichaam, veranderen je omstandigheden, veranderen je ervaringen. Heeft vaak te maken met verlies, vergankelijkheid. Ziekte heeft vaak te maken met pijn, zwak zijn, onprettig voelen, onbevredigendheid, de tweede karakteristiek. En het sterven heeft te maken met oncontroleerbaarheid. Ieder mens zal sterven, je weet alleen niet hoe. En ook niet wanneer. En dat heb je ook niet in de hand. En die oncontroleerbaarheid kan een gevoel geven van angst. En die confrontatie met, er zijn aspecten aan het leven die onprettig zijn, die moeilijk zijn, die niet te controleren zijn. Dat was de aanleiding voor de Boeddha om op zoek te gaan. Om het leven wat hij leidde achter zich te laten, om zijn paleis, zijn baan, zijn vrouw en kind achter te laten en op zoek te gaan naar blijvend geluk. En hij ging mediteren bij in die tijd beroemde meditatieleraren om zijn geest te ontwikkelen. En na korte tijd wist hij evenveel als de leraar, en de leraar nodigde hem uit om ook leraar te worden. Maar tot tweemaal toe zei hij, nee, ik wil nog verder, want ik heb nog niet gevonden wat ik zocht. Nu leer ik mijn geest te ontwikkelen, maar ik heb nog niet een manier gevonden om geluk te vinden wat losstaat van de omstandigheden die horen bij in meditatie zijn. Toen heeft hij een poos van zijn leven samen met 5 andere asceten, 5 andere meditatoren geleefd. En dat was eigenlijk het tegenovergestelde van zijn leven als prins. Dat was een deel van zijn leven waarin hij alles opgaf wat met verlangen te maken heeft. Hij negeerde alle behoeften van het lichaam. Het verhaal gaat dat hij 1 rijstkorrel per dag at. En er dus ook zo uitzag. Maar op een gegeven moment kwam er ook in die periode een besef bij de prins Siddhartha dat dat afzweren van alle behoeften van het lichaam nog steeds gebonden was aan voorwaarden. Een besef dat of je nou ingaat op zintuigelijk genoegen of het juist afzweert, dat je er nog steeds van in de ban bent. Dat je er nog steeds in verstrikt zit. En opnieuw verliet Siddhartha de situatie waar hij in was. En ging alleen verder. Hij ging onder een boom zitten en nam zich voor dat hij niet op zou staan voordat hij blijvend geluk gevonden zou hebben. Dat zou je een daad van een krijger kunnen noemen. Alleen een krijger die niet zozeer vecht of iets bestrijdt, maar een krijger in de zin van iemand met grote commitment en toewijding. Dan wordt beschreven hoe het meditatieproces van de prins verder gaat. Dat er fases zijn van vrijraken, van verstorende ervaringen, van verlangen en aversie, wat een gevoel geeft van vreugde in lichaam en geest. Een fase waarin gedachten afnemen en er innerlijke rust komt. Een fase van eenpuntigheid van de geest, concentratie. Een fase waarin het besef van het lichaam verdwijnt. En dat zijn allemaal ervaringen die je door te mediteren kunt krijgen en die ervaring zijn van zuivere, naakte aandacht bij de ervaring die er is. Gelijkmoedig. Vrij van vreugde en leed. Helder en stabiel. En dat zijn de fases die horen bij de concentratie die je kunt krijgen in mediteren. Maar de Boeddha ging nog verder. Er zijn ook fases van inzicht die je kunt krijgen in het mediteren. Inzicht in vorige levens. En door te herkennen wat hij in alle vorige levens had meegemaakt, kwam er een herkenning van een patroon. Een herkenning van het effect van verlangen en aversie. Op die manier kreeg de prins Siddhartha inzicht in oorzaak en gevolg, in de werking van karma. En als hij al die vorige levens overzag, kon hij herkennen dat heilzame daden hebben een goede en onheilzame daden hebben een moeizame bestemming na de dood tot gevolg. En daarmee kwam uiteindelijk het grootste inzicht. En dat grootste inzicht gaat over hoe aantrekken en afstoten, hoe verlangen en afkeer een ban is, een keten is die verbroken kan worden. Die verbroken wordt door opmerkzaam te zijn. Dus dat je niet zozeer probeert om omstandigheden te veranderen, maar dat je je op een andere manier ertoe verhoudt. Door mindful te zijn. Door op te merken. Door te weten wat je ervaart. En daarmee kwam een verbinding tussen hoe je dat kan leven. Hoe je dat kunt ontdekken terwijl je mediteert. Maar hoe dat ook een richtlijn kan zijn in hoe je je leven leidt. Dan wil ik een beroemd vers uit de Dhammapada voorlezen in de vertaling van Paul Boersma. Van al het slechte af te zien, het goede te vermeerderen steeds, te zuiveren zijn eigen geest. Dit houdt de leer der Boeddha's in. Dus het besef van het effect van iets graag willen wat er niet is. Iets waar je naar hunkert, waar je achteraan gaat, waar je op jaagt. Verlangen. Herkennen wat dat voor effecten heeft. Het onheilzame ervan. Het eraan vastzitten. Het erin gevangen zijn. Het eraan verslaafd zijn. En een heilzame daad kan dan zijn om vrijgevig te zijn. Om juist dat om te draaien. En uit te delen wat je hebt. Het besef van het effect van boosheid, aversie, weerstand, kritiek hebben. de heilzame daad is juist vriendelijkheid, metta. Welwillendheid van de geest. En de illusie dat we dat wat er gebeurt kunnen sturen, dat we dat in de hand hebben, dat we daar controle over hebben. Inzien dat dat niet werkt, dat er veranderlijkheid is en onbevredigendheid en vergankelijkheid, oncontroleerbaar. Dat maakt dat je inzicht krijgt in hoe processen in het leven gaan en wat vrijmaakt. Wijsheid gaat over mindful zijn. Misschien een mooie samenvatting van hoe je in het gewone heilzame daden kunt doen, is: behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. Dus de vertaling van het ontwikkelen van je geest naar het gewone leven is het cultiveren van heilzame daden. Behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. En ook het nalaten van onheilzame daden. En bij die onheilzame daden komt... behandel een ander zoals je zelf behandeld wil worden. Dat is een samenvatting van heilzame daden. Maar het begint met geen onheil, geen lijden veroorzaken. Het nalaten van onheilzame daden. En dan kom je bij het rijtje van de 5 leefregels. Ik onderneem de training om niet te doden, niet te stelen, me seksueel niet te misdragen, niet te liegen en geen verdovende middelen te gebruiken. Misschien dat zo'n uitspraak verlicht de samenleving een idee geeft over een ideaal. Wat zou dat ideaal zijn als er geen oorlog was en geen honger? En geen natuurramp. En geen ongelukken. Het klinkt ideaal. Verlichte samenleving. Stel je voor een samenleving waar geen oorlog is. Geen honger. Geen natuurrampen. Geen ongelukken. Maar de Boeddha was heel erg bewust van realiteit. Dat er door... aantrekken, afstoten, door verlangen, aversie, onwetendheid. Altijd oorlogen en onenigheid en moeite zal zijn. En hij was zich er heel erg van bewust dat die ervaring van verlichting, het besef van wat mindfulness bijdraagt, dat je niet gevangen zit in aantrekken en afstoten, hoe dat zijn vertaling krijgt naar wat je doet en wat je niet doet. En het begrip krijger, zoals we dat in de Shambhala-traditie gebruiken, klinkt misschien wat stoer en strijdbaar, maar mindfulness, wat in feite het wapen is van die krijger, is vooral zachte kracht. Maar zachte kracht die, als je dat in het gewone leven wil toepassen, heldenmoed vraagt. Het steeds opnieuw toepassen, het in alle facetten van je leven toepassen, vraagt een enorm commitment, vraagt een enorme inzet. En dat is het bijzondere van die heilzame daden. Dat dat steeds het tegenovergestelde is van de natuurlijke neiging van verlangen en aversie en onwetendheid. Dat je juist door het tegenovergestelde, door vrijgevigheid en liefdevolle vriendelijkheid en
wijs reageren, inzicht hebben in hoe je denkt en spreekt en handelt. Dat geeft de mogelijkheid om de geest te trainen en dat te vertalen naar het dagelijks leven. En zo kunnen we in vrede samenleven.